Gemeente, namens uw kerkraad de volgende mededelingen. Op woensdag 4 februari zal er om 19:30 een meditatie worden gelezen. En vrijdag 6 februari is er JV 15-. De avond wordt gehouden op Heeswijk 74. Tevens is er op deze avond JV 15+ in gebouw Conventus. Alle jongeren zijn van harte welkom. Zaterdag 7 februari is er weer kinderclub. In dit alles zo de Heere wil en wij leven. Dan zijn er in deze dienst 3 collecten. De eerste is voor het werk van de diaconie. De tweede voor het werk van de kerkvoogdij. En de derde heeft als bestemming het gebouwenfonds. Bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij. Met als bestemming aflossing schulden, eigen gebouwen. Van harte bij u aanbevolen. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons nu zingen uit Psalm 34, de versen 1 en 4. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En ook het 4e vers des Heeren engels schaart. Een onverbindbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Psalm 34, vers 1 en 4. Gemeente, op deze zondagavond openen wij Gods heilig woord in het Oude Testament en wel in het eerste boek van Samuel, 1 Samuel 21 vanaf vers 11 en we lezen door in 1 Samuel 22 het vijfde vers. De schriftlezing vindt u dus in 1 Samuel 21 vers 11 tot en met 1 Samuel 22 vers 5, maar ook deze avond doen wij eerst belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we aansluitend zingen uit Psalm 142, het tweede vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Psalm 142, vers 2, nadat wij ons geloof beleden hebben.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn en enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 1 Samuel 21, te beginnen bij vers 11, tot met het vijfde vers van hoofdstuk 22. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem, is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, den koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelf een gek onder hun handen, en hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn zever in zijn paard aflopen, in zijn baard aflopen. Toen zeide Achis tot zijn knechten, ziet, gij ziet dat de man razende is, waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispe der Moabieten. En hij zeide tot den koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van den koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David: blijf in de vesting niet. Ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud van Gered.
Gemeente, laat ons nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Almachtige en eeuwige God, u bent het die ons deze avond samenbrengt in dit oude Godsgebouw. Rondom het aloude woord van u, dat eeuwig vast en zeker is. Want wat ook verandert in deze wereld, uw woord houdt stand. In eeuwigheid en hetgeen van uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En om daarbij en uit te leven, leer ons dat, zodat uw woord voor ons zal zijn als een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad, om het duister op te klaren. Want wellicht zijn we naar uw huis gekomen, met heel veel vragen en raadsels. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En alle hoop mijn gans ontviel, want niemand zorgde voor mijn ziel. Waar zullen we dan anders heen, dan tot u alleen, om hier te zijn, waar gij uw voetstappen wilt zetten. En daar heb u toch van beloofd, dat u de plaats van uw voeten heerlijk zult maken. Want waar gij uw voetstap zet, dat ruikt het al van vet. Mag het ook zo vanavond zijn, heren, dat wij door u opgezocht en opgeraapt worden, zodat onze voeten mogen staan op die ene steenrots Christus. En wij het mogen weten wie u voor ons bent in leven en sterven. Daar kunnen wij onszelf niet brengen, maar u hebt het woord gegeven. En dan geldt toch niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heren, dan bent u nog steeds dezelfde en u gaat toch door met uw werk tot op de jongste dag, want u zult ze hebben uit alle windstreken. En het zal worden één kudde en één herder. Het zijn zij die uw naam belijden, die het leven in eigen hand niet kunnen houden, maar de toevlucht nemen tot die grote zoon van David, om in hem gevonden te worden, niet hebbende de gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof is. Heere, leer het ons, dat wij verlegen voor u staan, dat wij niets in onszelf hebben, zodat wij een leven buiten onszelf zullen zoeken, in uw lieve Zoon in deze wereld geopenbaard, om de wil van de Vader in alles te doen. Want wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet uit in de verdoemenis, maar is toch vanuit de dood overgegaan in het leven. En ook deze avond mag die ene naam verkondigd worden, aan het hart gelegd worden. O Heere, geef dan dat er in ons midden zullen zijn jongeren en ouderen die het uitroepen, ook vanavond, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Heren, met vroomheid kunnen wij voor u niet bestaan, maar slechts als we gewassen zijn in het bloed van het lam, als we in Christus zijn, dan zullen we voor u kunnen bestaan, want zijn gerechtigheid is een gerechtigheid die alleen voor u de heilige God gelden kan. Heren, zo zijn onze ogen op u geslagen. Heren, geef zo dat uw woord vanavond kracht mag doen. U kent ons, u weet wat er in ons binnenste omgaat. O Heren, bezoek ons met uw heil, want uw komst is het, ook vanavond, die ons heil volmaken kan. Geef dan de vorst der duisternis geen kans. Geef, Heren, dat we met aandacht zullen luisteren. En neem ons als bij de hand. En breng ons maar aan uw voeten, om niemand anders te zien dan Jezus alleen. Het leven kan soms zo ingewikkeld zijn. Er kunnen zorgen zijn die zozeer op ons drukken, zodat onze ziel bitterlijk bedroefd is. We kunnen benauwd van geest zijn, maar Heren, dan zullen we horen van de spelonk van Adullam en van hem, de grote Davidzoon, die gezegd heeft, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Een rust die wij nooit vinden in een wereld vol onrust en chaos, maar alleen in Emmanuel, in hem, die in deze wereld kwam om het onderste weg te gaan en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. We zijn zo dwaas, Heren, dat wij het vaak zoeken in onszelf, in een godsdienst waar Christus niet in is. Maar Heren, geef dat vanavond het bloed van de verzoening mag druppen op gewonde harten, en dat we het in hem zullen zoeken, de gegevene van de Vader, vol van genade en waarheid. Geef dat we heerlijkheid zullen zien in Jezus, in hem alleen, om hem te beminnen en het te mogen weten, hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zegen dan uw dienaar, geef ons een stem om te spreken, kom erin mee, Heren, dat we uit mogen delen vanuit uw goede schat van het woord. Ja, wil op het woord van uw waarheid voorspoedig rijden en grote dingen doen. Wellicht zijn er ook in ons midden die zich vertwijfeld afvragen, kan dat dan ook voor mij? O Heere, er is toch bloed in de schaal. Er is toch doen aan. Er is toch ruimte bij u, zelfs voor de grootste van alle zondaren. Geef, Heere, dat we dan verwonderd aan uw voeten mogen zitten. Zegen een ieder die een taak heeft in deze dienst. Ja, Heren, wees met heel de gemeente, de broeders in het ambt dat ze mogen bekleden, onze broeder aan deze plaats gesteld, vervullen met uw geest. En geef, Heren, dat hij mag dienen in uw wijngaard, ziende op die grote leidsman, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, de grote herder der schapen. Heren, zegen zo uw kerk in ons land, maar ook wereldwijd. In het bijzonder als het gaat om hen die wellicht met gevaar van hun leven vandaag samen zijn. U hebt het toch beloofd dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dan gaat het toch goed in deze wereld, ondanks de zorgen die er zijn om land en volk, kerk en staat. En toch gaat het goed, want uw koninkrijk breekt baan dwars door alles heen, en straks zal toch alle knie zich voor u buigen. Zo bidden we voor onze overheid, voor ons vorstenhuis. O Heere, geef nog een terugkeer tot u en uw woord en uw dienst. U bent toch nog dezelfde. Het is tijd dat u werken, want wij hebben uw geboden verlaten. Heere, wees ook met hen die een regering willen vormen, met zorg en met verdriet ook, kijken we ernaar. Maar geef, Heren, dat we het ook in gebed zullen brengen. U bent toch een God van wonderen, wil dwars door alles heen, Heren. Laat we merken dat er een God in Israël is die leeft. Heren, zo ziet het alles op u en op u alleen. Geef ons zo een goede dienst, mag alles zijn tot eer van uw naam. En dat alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, als er gepreekt wordt, dan wordt u genodigd. U kent die tekst toch wel uit Jesaja. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Ja, Gods dienaren worden zelfs uitgezonden om u te dwingen. Om jou te dwingen, om in te komen, opdat zijn huis vol zal worden. En dat mag ook vanavond weer gebeuren. We doen dat vanavond, terwijl we letten op de spelonk van Adullam. En onze tekst vindt u dan ook in het gelezen schriftgedeelte 1 Samuel 22, de versen 1 en 2, waar we lezen: toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis van zijn vader. En ze kwamen derwaars tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: in de spelonk van Adullam. 3 aandachtspunten. In de eerste plaats hoe David daar kwam. In de tweede plaats hoe anderen daar kwamen. 400 man. En in de derde plaats hoe wij daar, u en jij, hoe wij daar ook kunnen komen. Dus in de spelonk van Adullam, hoe David daar kwam, hoe anderen daar kwamen en hoe ook wij daar kunnen komen. Maar we gaan eerst zingen en we zingen uit Psalm 56. En als u Psalm 56 zou lezen, dan ziet u dat David deze psalm geschreven heeft, juist in deze periode in zijn leven. En dat geldt waarschijnlijk van alle psalmen die u op het psalmbord vermeld ziet staan en die we dus ook zingen. Het zijn psalmen die David gedicht heeft, geschreven heeft, waarschijnlijk in deze periode van zijn leven. We zingen eruit uit Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uurfles vergaard. En ook het vijfde: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen Psalm 56, de versen 4 en 5. Gemeente, als het gaat om David. Ja, David staat natuurlijk op ons netvlies als de man naar Gods hart. De man die van jongs af de Heere mocht vrezen. Lees Psalm 22. Waarin David getuigt dat hij vanaf de baarmoeder op God geworpen is. En dat hij al op God vertrouwde terwijl hij nog lag aan de borst van zijn moeder. Kunt u dat ook zeggen? Van jongs af aan mag David de Heere liefhebben, dienen en vrezen. Daar getuigt hij van. David, de man die van achter de schapen geroepen werd om een voorganger te zijn over Israël. Ook zo'n wonderlijke geschiedenis. De zonen van Isaï gaan voorbij. Maar ze zijn het niet. Nee, de jongste moet van achter de schapen komen. Want deze is er. Zegt de Heere dan tegen Samuel. Ik heb ooit iemand horen zeggen, dominee, dat vind ik de mooiste woorden uit de Bijbel. Begrijp je waarom? Als Samuel dan David binnen ziet komen, dan zegt de Heere tegen Samuel, want deze is het. Nou, dan weten wij toch wel van wie David een type is. David, die de reus Goliath versloeg, slechts met een slinger en een steen. Een kampioen, tot de tanden toe bewapend. David, hij ging hem tegemoet. Met een staf en een slinger. Gij komt tot mij met een spies en met een zwaard en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. Gemeente, dan komen wij hem vanavond toch wel op een andere manier tegen, vind je ook niet? Terwijl hij krabbelt aan de deuren van het paleis van Achis, laat hij het zeven door zijn baard lopen. Dat is dan diezelfde David. Wat is er met hem aan de hand? Nou, om een lang verhaal kort te maken, nadat hij de Filistijn Goliath verslagen had, ging het goed met David. Je zou kunnen zeggen, hij maakte carrière aan het hof van Saul. Al spoedig werd hij bevorderd om een overste te zijn over 1000. Wij zouden misschien iemand een generaal noemen. En hij mocht ook trouwen met de dochter van Saul. Dan wel niet met Merab, de oudste. Maar dan toch wel met Michal, en van Michal staat toch vaker in de Bijbel geschreven dat Michal David lief had. Dus die twee die konden goed met elkaar. Het was een gelukkig huwelijk. En toch duurde dat geluk maar kort en ging het al heel gauw fout. Waarom dan? Jaloezie. Nee, geen jaloezie bij Michal, maar bij zijn schoonvader Saul. Waarom dan, zult u zeggen? Nou, Saul heeft het gehoord in de straten, hoe de vrouwen en de meisjes voorbij kwamen en ze zongen. En wat zongen ze? Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. En dat stak hem. Hoogmoed. Wie heeft er geen last van? Zit het niet hier in ons hart, in ons allerhart? Er is wel gezegd, een veer heeft nog wind nodig. Maar wij hebben een hoogmoedig bestaan. Eens zei een dominee, we zijn niet omlaag gevallen, maar in de hoogte gevallen. Als het gaat om onze afval van God. Wij willen toch altijd mooier, sterker, rijker, belangrijker zijn dan een ander. Saul kon dit niet accepteren. En als u ook last hebt van dat hoogmoedige vlees, het moet gekruisigd worden. En dat gebeurt aan de voet van het kruis. Als wij op hem mogen zien, die de onderste weg ging, de man van smarten. En dat om zondaren te redden, gemeente. Dat kunnen we last hebben van dat hoogmoedige vlees. Daarom moet het altijd ook weer ons gebed zijn. Heere, kruisig dat ego-denken. Dat hoort niet bij u en niet bij uw dienst. Om echt dienstbaar te kunnen zijn in zijn koninkrijk. Gemeente, en we weten hoe Saul geprobeerd heeft om David met zijn spies aan de wand te spiezen. Maar de spies miste. Want zoals God de steen van David bestuurd had om Goliath te treffen, zo heeft God ook de spies van Saul bestuurd. Zodat David niet geraakt werd. De gemeente, we weten hoe Michal zijn vrouw een list bedacht heeft en David, hij is gevlucht, is nog via Nob gegaan, de priesterstad, en heeft daar gesproken met de priester Achimelech. Een gesprek dat ook afgeluisterd werd door een zekere Doeg, de Edomiet. En wat lezen we dan? Dan lezen we dat David zijn toevlucht heeft gezocht in het land van de Filistijnen. Nou, dat is het land van Goliath. Dat is toch onverantwoord? Dat is toch dom? David, je begeeft je in het hol van de leeuw. Waarom is hij daar? Zat Saul hem zo dicht op de hielen, zodat hij werkelijk geen kant meer uit kon, niet naar links en niet naar rechts, en dus noodgedwongen de grens overging om in het land van de Filistijnen terecht te komen. Nou ja, Psalm 142. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Het zijn psalmen die inderdaad zeer waarschijnlijk gedicht zijn, juist in deze periode door David. David komt in het land van de Filistijnen terecht. En denk nog niet bijvoorbeeld dat dat zijn keus was. Door de nood gedwongen. En het ging bijna fout, want David werd natuurlijk al gauw herkend door de knechten van Achis. En bij Achis gebracht. En daar zagen wij hoe David zich aanstelde als was hij een krankzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van het paleis. Hij liet het zever door zijn baard lopen. En als Achis dat ziet, dan voelt hij zich beetgenomen door zijn knechten. Heb ik razenden gebrek? Jullie zien het toch, dit kan de koning van Israël toch niet zijn? Want zo werd hij blijkbaar al genoemd in het land van de Filistijnen. Dit kan die David niet zijn. Dit is een man die krankzinnig is, breng hem weg. Gemeente, blijkbaar was David wel een goed acteur. En als ik dat zo zeg, dan zijn er misschien in de kerk die zeggen, ja, maar dominee, ik heb daar wel heel veel moeite mee. Kan dit wel? Kan een kind van God als David, de man naar Gods hart, zich zo aanstellen en voordoen? Misschien zegt u, ik vind dat maar niks. Dat begrijp ik, gemeente. Maar laten we wel voorzichtig zijn met een oordeel. Want de Bijbel veroordeelt het niet scherp. Tenminste, dan moet u het mij maar aanwijzen waar het aan staat. Kijk, misschien zijn wij wel eens wat te snel daarmee. Als het dan niet helemaal in ons straatje past, in ons patroon, in onze denkwijze, ja, dan maken wij het wel pas. Misschien zijn de Bijbelheiligen voor ons wel eens heiligen, zoals wij ze niet graag zien. Maar zoals ze wel getekend worden in de Bijbel. Misschien zijn wij wel eens te vroom voor de Bijbelheiligen. Want het moet immers zijn zoals wij het willen. Want hoe heeft David dit zelf beleefd dan? Bent u werkelijk geïnteresseerd? Hoe David zelf deze periode in zijn leven beleefd heeft? Nou, dan moet u de psalmen vanavond maar eens lezen die nu op het psalmbord staan. En dan valt er veel te leren. Bijvoorbeeld Psalm 56. Psalm 56, je leest in het opschrift dat deze psalm gedicht is als de Filistijnen David gegrepen hadden te gat. En de nood klom bijzonder hoog op. David heeft geroepen tot God, wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. En wat lees je nog meer in deze psalm? Ik heb veel bestrijders. En direct erachteraan, dat is dan David ook in die psalm. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op de naam van de Heere vertrouwen. Wat een heerlijke psalm, hè? Heb je ook met volle borst meegezongen. Het is de psalm van de tranen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles bewaard. En niet één daarvan ziet de Heere over het oog. Hij weet wat David nodig heeft in deze benarde omstandigheden. David beleidt het ook in deze psalm. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood en mijn voeten van aanstoot. Nou, daar zit je dan met je oordeel. David wijst omhoog. Hij roemt blijkbaar ook niet in zichzelf. Hij zegt, de Heere heeft mij bewaard. De Heere heeft mij gered. Ja, het kwam in de oorlog ook wel eens voor, hè. Dat er mensen waren die Joden verborgen hielden. En dan kwam de groene politie aan de deur. Verbergt u Joden? En dan zeiden ze, nee. Was dat liegen? Zo was er wel eens kritiek en soms ook terecht op verzetsgroepen, als ze bepaalde acties hielden. Maar wees maar voorzichtig. Want als wij letten op David, dan getuigt hij ervan dat hij in zijn nood op God vertrouwd heeft en dat de Heere hem gered heeft. Want Psalm 57 hopen we ook nog te zingen. En wat zegt David in Psalm 57? Dat anderen een kuil voor hem gegraven hebben en ze zijn er zelf ingevallen. Het gaat er maar om wat de schrift zegt en niet wat ik erbij voel of wat ik erbij denk. En als we Psalm 34 dan ook nog een keer lezen, gemeente. Wat lees ik dan in Psalm 34? Een psalm van David als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech die hem wegjoeg. Dus precies op dat moment, hè, dat moment dat voor ons zo schuurt, waar we zo mee tobben. Wat getuigt David dan? Hij getuigt ervan dat de engel des Heren zich legert rondom degene die hem vrezen en hij rukt hen uit. David in die omstandigheden. Hij zegt, de engel des Heren die was rondom mij. En die heeft mij uitgerukt uit die benauwde omstandigheden. Die heeft mij bewaard. En aan het eind van Psalm 34, wat getuigt hij dan? Allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Daar klinkt trouwens de rechtvaardiging van de goddelozen in door. Want dat was David ook in zichzelf. Dat is het oordeel van het evangelie. De wet zegt het kan niet. Maar het oordeel van het evangelie is, allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Misschien hebt u die boodschap vanavond juist nodig. Want je bent maar aan het rekenen en aan het optellen. En je komt nooit in de plus uit, altijd diep in de min. Je moet het leven ook niet bij jezelf zoeken, maar in die grote David, zoon David, was niet volmaakt in zichzelf. En hij was een man en hij bleef een man met veel gebrek en lek, zeker. Maar hij vertrouwde wel op God. En hij wist iets van het wonder van Gods schuldvergevende liefde. En dan kun je wel veel kritiek hebben op zijn doen en laten. Maar hij heeft op God vertrouwd. Ook toen het hem bange was. En de Heere heeft hem bewaard. Straks na de preek Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt mijn schild in alle nood. Gemeente David geeft God de eer. En hij is verlost geworden uit de hand van Achis. En zo ontkwam David in de spelonk van Adullam. Ja, wij kennen die naam natuurlijk vooral van een bekende organisatie die zich inzet voor gehandicaptenzorg. Maar Adullam was in die tijd een stadje in het Judeese bergland. En nog steeds kun je die grotten van Adullam opzoeken. En als je daar bent, dan zie je een grottenstelsel waar inderdaad heel veel mensen een goede schuilplaats zouden kunnen zoeken. Daar is David naartoe gevlucht. Daar heeft hij zich schuil gehouden. En gemeente, daar heeft hij in eerste instantie tijd met de Heere doorgebracht. Hoe weet u dat, dominee? Psalm 142. Psalm 142 moet u dan maar eens onderzoeken. Eenzaam, maar met God gemeenzaam. Weet je daar ook van? Van dat geheim? Op je kamer, waar anderen niet meer bij zijn, waar je alleen met de Heere bent, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, heeft het goed gehad in die grot. Psalm 142. Weten wij ook van die plaats? Waar je de Heere ontmoet, waar je hart naar hem uitgaat. Waar hij spreekt tot je ziel in haar geween en zegt, ik ben je heil alleen. Een grote spelonk. Een rots. Ik denk aan die Schotse predikant, dominee August Toplady, die onderweg was door het open veld en hij kwam in een hevig onweer terecht. En hij zocht een schuilplaats en hij vond ook een schuilplaats in een spelonk, in een grot. En naar aanleiding daarvan heeft hij een heerlijk lied geschreven. Rock of Ages cleft for me. Wij kennen het als vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij schuilen in uw schouw. Daar het bloed door u gestort. Mij de bron des levens wordt. David heeft het al goed gehad. Ooit las ik bij een schrijver, die zei, in de donkerste grot van ons leven kan God ons de diepste lessen leren. Iets om te onthouden. Ik ben het nooit meer vergeten. Bij tijden, dan denk ik er weer aan. In de donkerste grot van ons leven kan God ons de diepste lessen leren. David was in eerste instantie alleen, maar hij bleef dus niet alleen, want het valt op dat we lezen dat zijn broers, die aanvankelijk toch best wel kritisch tegenover hem stonden, dat die toch naar hem toe kwamen. En ook zijn vader en zijn moeder. Waarom, denkt u? Ik zeg daar zo meteen nog iets meer over. Want zij kwamen niet alleen, nee, ik lees in vers 2, tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Wie waren dit? Nou, als u het hoofdstuk verder zou lezen, dan leest u ook van de priester Abjatar. Ook de priester Abjatar kwam naar David toe. Waarom, gemeente? Saul. Die zo bescheiden was in het begin. Zodat hij zich verborg achter de vader. Saul, die zo goed begonnen was. Hij ontaarde in een dictator. Die er inderdaad een schrikbewind op nahield. Had hij het voorzien op het leven van David? Waarschijnlijk waren de broers van David ook niet meer veilig. En zijn ouders dus ook niet meer. Saul die was woest. Toen hij merkte dat Michal, zijn dochter, David geholpen had op zijn vlucht. Saul werd woest toen hij hoorde hoe ook Jonathan, zijn zoon, aan de kant van David staat. Gemeente, God had Israël een koning gegeven. Maar het was niet in zijn gunst. De profeet Hosea leert ons dat. Dat God hun een koning had gegeven in zijn toorn. Nou gemeente, hoe liep dat af met Saul? Dat weet u wel, hè? Saul die schrok nergens meer voor terug. We weten toch hoe hij op enig moment Doeg de Edomiet opdracht gaf om de priesters des Heren te Nob om ze te vermoorden. Hij vergreep zich aan de priesters des Heren. En Doeg de Edomiet kreeg zelfs opdracht om de gehele priesterstadje Nob om het uit te moorden. Over een genocide gesproken. Daar was wel degelijk sprake van een genocide. Vreselijk. Wat Saul al deed, het was duivelsgemeente. En nu kwamen blijkbaar allerlei mensen bij David aankloppen. Mensen die benauwd waren. Met andere woorden, mensen die in nood terechtgekomen waren. Mensen die hun leven niet meer zeker waren. Maar ook mensen die diep in de schulden terechtgekomen waren. Zij liepen het gevaar dat ze tot slaaf gemaakt zouden worden, of nog erger, dat is de tweede categorie die genoemd wordt. En er kwamen mensen naar David toe die heel erg verdrietig waren, wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Met andere woorden, er kwam als het ware een vluchtelingenstroom op gang naar de spelonk van Adullam, van mensen die leden onder het terrorbewind van koning Saul. Gemeente, ik zie het als het ware voor me. Iedere dag weer andere vluchtelingen voor de grot. En weet u, David ontving ze allemaal. Nou, u weet natuurlijk al waar ik naartoe wil. Hij ontving ze allemaal. Er staat zo in onze tekst, en tot hem vergaderde alle man. Je mag ook zeggen, een ieder. Hij stuurde niemand weg. Ze waren allen welkom. Gemeente, aan wie moet ik dan denken? Als ik David daar in de grot zie. En hij ontvangt ze. Mensen die benauwd waren. Mensen die een schuldeiser hadden. Mensen wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Want wat betekent Adullam eigenlijk? De naam Adullam. Nou, dat betekent zoiets als gerechtigheid van het volk. Toch ook wel een naam die te denken geeft. Want gemeente, op wie lijkt David als hij mensen ontvangt die benauwd zijn, een schuldeiser hebben en bitter bedroefd zijn? Dan is David de gezalfde, de Mashiach. Zo werd hij genoemd. En is David toch wel een type van de grote Davidszoon waar we zo graag van zingen. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. In hem en in zijn leven en in zijn doen en laten zien we iets oplichten van de Messias. Die beloofd was, die komen zou. En biedt gerechtigheid redt van de dood, gemeente. Van hem weten we toch dat hij zondaars ontvangt en met ze eet. Nee, dat werd er niet in dank afgenomen. Lucas 15 vers 1. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar David was er al een voorbeeld van, gemeente. Want wie vluchten er nu naar David? Ja, de grote vraag is, wie vluchten er naar de Heer Jezus? Wie zijn er? Zij die nog zo comfortabel wonen in het land van Saul? Die goed met Saul kunnen opschieten? Nee. Die vluchten niet naar David. Dat begrijpt u wel, gemeente. En daarom de vraag is, waar voelt u zich thuis? Een aantal weken terug stond er een artikel in het RD. En de kop daarboven deed nogal wat stof opwaaien. Er stond namelijk boven dat artikel met dik gedrukte letters. Een christen voelt zich niet thuis in het land van Jetten. Nou, daar is heel veel over gezegd en geschreven. En toch dacht ik bij mezelf, ja, dat is toch per definitie waar. Dan zou Jette niet onze minister-president worden. Heeft Jezus niet gezegd dat we wel in de wereld zijn, maar niet van deze wereld, omdat Hij niet van deze wereld is? Een christen zal zich toch per definitie een vreemdeling hier weten en een pelgrim niet thuis, maar wel onderweg naar huis. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? En hoe zit dat bij u en bij jou? We zoeken toch een ander vaderland. En daarom moeten wij onze pinnen toch niet al te diep inslaan. We zijn toch onderweg, als het goed is. Heeft Jezus niet gezegd dat de wereld hem gehaat heeft? En dat ze daarom zijn discipelen ook zullen haten? Herken je daar iets van? Want als we dan op die eerste categorie letten, dan lezen we dat zij het waren die naar David vluchten, die benauwd waren van geest. Herken je daar iets van? Is het wel eens nood in je leven? Of denk je geen getop, geen gezeur, maak van het leven wat je ervan maken kunt. Filmpje, reisje, feestje. Wie doet je wat? Hoe staan wij in deze wereld, gemeente? Of zeg je nou, dominee, iets van die nood herken ik wel. Kan me soms zomaar overvallen. Net als dat meisje van de week tegen me. Die zei, dominee, maar dan wordt het wel sterven. En dan zal ik God ontmoeten. Denk je daar nooit aan? Grijpt het je nooit aan? Wij hebben hier geen blijvende stad. Het kan maar zo eeuwigheid zijn. Weten wij iets van die worsteling? Als je roept tot God. Als je iets weet van wat ik lees in Psalm 25. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Heere, voer mij uit mijn angsten. Benauwdheid. Het kan er zijn als we de Heere dienen en lief hebben. En alles komt zo op ons af. En we weten ons geen raad. Want in ons is geen geweer tegen die strijd. We zijn maar zwak van moed en klein van krachten. Is het wel eens benauwd om je hart? Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Psalm 138, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij leven. Kan ons op de goede plek brengen. Aan de voeten van de Heere. Daar zijn zoveel voorbeelden van, juist ook als het gaat om de psalmen. Of zegt u dan vanavond, ja maar dominee, dan ben ik niet benauwd genoeg. Dat is een vreemde redenering. Daarover gaat het niet, dat u uw benauwdheid in een weegschaal zou moeten leggen. Net als die man, hè, die op zijn sterfbed lag. Het is jaren geleden, ik kwam bij hem, daarom kan ik het gerust ook zeggen. En wat was hij benauwd en bang en angstig. En hij riep tot God en toen zei hij tegen me, ja, maar dominee, nu nog de ware zielsangsten. Dat is van de duivel. Dan moet het allemaal waar zijn. Om op die manier God te bewegen tot barmhartigheid. En iets te kunnen betekenen voor de Heere. Maar is alles al onwaar in uw leven geworden? Zodat u er niets meer mee kon. En het werkelijk van de andere kant moest komen. Dan zegt de Heer in zijn woord, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Psalm 86, in de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan. Want gij verhoort mij, zo werkt nu de Heer. Dan komt er altijd iets tegenover te staan. Dan wordt het ook waar, maar de Heere zal uitkomst geven. Dan is er niet alleen benauwdheid, maar dan is er ook een spelonk van adullam waar je mag schuilen. Want gij verhoort mij. weten wij iets van dat leven, dat aanroepen van Gods naam. En hem niet loslaten, tenzij hij zegent. Dat is het ware geloof. Dat laat het niet op zijn beloop. Maar dan kleef je de Heere achterna. Gemeente, die eerste categorie, zij die benauwd waren, ze kwamen tot David. En zo is het vandaag nog steeds. Want God is nog dezelfde. En dan die tweede categorie, herkent u zich daarin als het gaat om mensen die een schuldeiser hadden? Nou gemeente, dan heb ik het nu maar even niet over euro's of dollars. Maar wel over die zondeschuld. En dat is een schuld die rijdt van de aarde tot de hemel. Of heb je die last op je rug niet? Een last van plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. We staan toch bij God in de schuld? Ben je nooit moe van je zonde? Is het nooit je gebed, was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden? Want gemeente, er is maar één middelaar. En er is maar één middel dat ons reinigt van alle zonden, het bloed van Jezus. Ken je de kracht daarvan? Gemeente, vluchtte daarmee naar hem. Die zondaars ontvangt hem met zijn eed. Wiens bloed reinigt van alle zonden, voor hem is er geen zondaar te groot. Al zijn je zonden als schelaken. Hij zegt, ik zal ze witter maken dan sneeuw. Dat heb u misschien nodig. Of jij? Al zijn ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Of zeg je dan, ja maar dominee, ik ben bang dat ik er te weinig last van heb. Gemeente, wanneer is het dan wel genoeg? Laat dat je probleem dan maar zijn. En vlug met dat probleem aan de middelaar. En vertel het hem maar eerlijk. Heere, er is zoveel zonde in mijn leven. En mijn grootste zonde is dat ik er zo weinig last van heb. Want het bloed van Jezus Christus, het reinigt ook van die zonde, gemeente. De tweede categorie. De derde categorie. Dan gaat het om hen wiens ziel bitterlijk bedroefd is. U denkt misschien al gauw aan Naomi, hè? 10 jaar in Moab, wat had het opgeleverd? De man verloren, haar beide zonen verloren. Voltoog ik weg, ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Noem mij maar niet Naomi, maar noem mij Mara. Daar gaat het over. Wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Mara. Zijn die ook in ons midden? Zoveel verdriet in hun leven. Zoveel zorgen. Waar dan heen tot hem alleen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn handen zouden leggen. Blijf niet achter. Ja, zeg je misschien, het is waar, dominee. Maar mijn tranen zijn zo koud en zo kil en mijn hart is vaak van steen. Gemeente, blijf niet achter. Vlucht ermee naar hem, want zij die door de nood gedreven en door de liefde tot hem getrokken worden, die vinden geen dichte deur. Maar wel een warm welkom. Want zondaren zijn welkom bij Christus. Weet je dat? Hij is het die zijn handen uitgestrekt houdt. De ganse dag. Tot een ongehoorzaam en tegenstrevend volk, gemeente. Let op, er staat zo, hij ontving ze. Alle man. Zij die benauwd waren, een schuldeiser hadden, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, bitterlijk bedroefd. Denk eens ook aan die discipel, die in de zaal van Caiaphas was. En toen kwam dat dienstmeisje, dat zei, je was toch ook bij die man uit Nazareth? En Petrus zei, ik ken die man helemaal niet. Ik heb hem nooit gezien en hij zwoer en hij vloekte. Hij verloochende zijn meester toen het erop aankwam. En Jezus keek hem aan. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Misschien zijn er wel in ons midden die andere tijden in hun leven gekend hebben. Maar ze hebben hun meester verloochend. Kan ik dan nog weer opnieuw terecht? Ja. In de spelonk van Adullam. Al heb je met vele boeleerders goereerd. Keer nochtans weder, zegt de Heere. Ik zal je afkeringen genezen. Gemeente, bij welke categorie of u ook hoort. Of misschien is er een categorie die niet genoemd wordt. Maar er is één plek waar je werkelijk rust vindt voor je ziel. Bij hem die gezegd heeft, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Gemeente, dat evangelie mag ook vanaf deze kansel verkondigd worden. Heb je al een plekje gevonden in de spelonk van Adullam? Ben je al aan zijn voeten gekomen? Of kun je dan nog zonder Jezus? Zonder borg, zonder middelaar. Gemeente, als u aan zijn voeten bent gekomen, wat geldt dan? Nou, dan geldt dat en dan grijp ik even vooruit. Als het gaat om de tekst wat je leest in vers 22, vers 23. En David zegt het tegen Abjataar, blijf bij mij, vrees niet. Blijf bij mij, Johannes 15, blijf in mij, opdat gij veel vrucht draagt. Aan zijn voeten, hè? Dat is toch de hoogste plaats, of niet dan? Maria, ja, Martha was ook zo druk, maar Maria zat aan de voeten van Jezus. En Jezus zei, zij heeft het goede deel verkozen en het zal van haar niet weggenomen worden. En wat zegt dan David? Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Dan schuilen we niet alleen bij de Heere, maar dan bewaart de Heere zijn kinderen ook. Dan vallen ze onder zijn bewaring. Gemeente, wat doet David hier? Hij verklaart zich hier solidair met al degenen die de toevlucht tot hem hebben genomen. Die mijn ziel zoeken, die zoeken ook uw ziel. Gemeente, ziet u de lijnen lopen. Van David naar de grote Davidszoon. Is dat niet heerlijk, gemeente? En wat lezen we dan in onze tekst? Dat David hem tot een overste werd. Je leest het in vers 2. En hij werd tot een overste over hem. Want als hij je zaligmaker is, dan wordt hij ook je koning. Dan wordt hij ook je leidsman. Dan krijgt hij het ook voor het zeggen in je leven. Dan wordt het ook je gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan leer je ook in het schapenspoor gaan. En de Heere houdt er geen pronkschapen op na. Las ik eens, maar wel slagschapen. Dan moeten we ook leren om met hem te lijden, als het offers kost. Opdat we ook met hem verheerlijk worden, want gemeente, ze komen, 400 mannen. In eerste instantie, het worden er meer. Later lees je van 600. En juist deze mannen, die met David in de spelonk waren, zullen straks ook met hem in het paleis zijn. Want zij zullen straks de kreti en de pleti uitmaken. Zijn persoonlijke lijfwacht. Ze zullen voor zijn aangezicht staan en in zijn heerlijkheid delen. Gemeente, wat een heerlijke lessen. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijk worden, maar alleen zo. De schande van Christus dragen. In een wereld die niet van hem wil weten. De schande van het kruis. Dan zullen we straks ook in zijn heerlijkheid mogen delen. En met hem zitten. Op tronen. Gemeente, wat heerlijk toch. Het werd daar een drukte van belang. Want hier worden alleen de mannen genoemd, hè. Dat gebeurde zo in die tijd. Misschien zijn het er in totaal wel 2000 geweest. Of 3000, zoals op de Pinksterdag. De Heere heeft zijn kinderen. Hij zal ze hebben ook vandaag. Gemeente, bent u al gekomen tot de meerdere David. Met al je vragen, met al je zorgen en vooral ook met je zonden. Want er is maar één medicijn. Er is maar één wasmiddel. En dat is het bloed dat mag druppen ook vanaf deze kant, zoals de bediening der verzoening plaatsvindt. En als Christus je als voor ogen wordt geschilderd. Hij die niet kwam om te verderven, maar om te behouden, gemeente. Zeg, hoe is het nou met u en jou? Vlucht dan tot hem. Hij wil uw tranen drogen en u geven vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Want je zult nooit vergeving vinden buiten hem om. Je zult nooit rust voor je ziel vinden buiten hem om, gemeente. Let erop, het is altijd komen of omkomen, toch? Het is het een of het ander. Gemeente, hoe staan we ervoor? Zijn we al tot hem gevlucht? Ja, maar dominee, dan is er wel geloof nodig. En dat is een gave van God, dat klopt. Ik las bij een oudvader die zei, maar als je dan geen geloof hebt, kom dan maar om geloof tot hem. Dat is ook wat. Ja, maar zegt een ander, mijn hart is zo hard, het is van steen. Ik heb geen verbroken hart. Nou, zegt die oudvader, als je dan geen verbroken hart hebt, kom dan maar om een verbroken hart. Dat is ook wonderlijk. Je mag komen met lege handen, die ook nog eens onrein zijn. Arm en naakt, vlucht ik tot de God die zalig maakt. En hij ontving alle man. Zou je zo'n koning niet willen dienen? Zou je hem niet willen vrezen? En dan zegt hij, ik zal je bewaren. Blijf dan bij mij. En hij werd hun tot een overste, gemeente. Kwamen ze allemaal? Nee, hè? Ze kwamen niet allemaal. Niet iedereen komt tot Christus. En gij wilt tot mij niet komen. Van der Groes schrijft ergens, je moet maar niet spreken over je onmacht als je nog nooit aan je onwil ontdekt bent. Daar zit het toch vast. Want alle dingen zijn gereed. En niemand is er die u liever wil dan deze meerdere David. Aan zijn voeten, daar wordt de rust geschonken. Kom dan. En vlucht tot hem. Heb geen rust voordat je rust vindt aan zijn voeten. En voordat je het met hart en ziel mag zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is mij tot bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Amen. We gaan het zingen, Psalm 56, vers 6. Gemeente, laat ons danken en bidden. Lieve Heere, heb dank voor uw woord. Ook vanuit dit Bijbelhoofdstuk ontmoeten wij hem, die zondaar zo lief had dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoonbloed verwierf, de meerdere Davidszoon. Wellicht zijn er in ons midden die achterna gezeten worden door een helse zal. Dan is er maar één schuilplaats. Dat bent u, o Heere Jezus Christus. Geef dan daarbij het ook leren. Bij u schuil ik. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot, o Heere der lege scharen. Dat we geen rust hebben voordat wij het vinden in Emmanuel. En dat we het weten mogen, ook voor mij kwam Jezus in deze wereld om te lijden, te sterven. Want zijn striemen zijn me tot genezing. Dat wij ons heil en onze zaligheid, ons leven, alleen toch in hem zullen zoeken. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nog gaat het evangelie uit. En u nodigt zo lieflijk, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heere, zegen aan uw woord. Het woord van vandaag, dat in de gemeente verkondigd werd. U hebt het toch beloofd, dat dat woord van u nooit ledig tot u zal wederkeren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. Omdat uw naam verheerlijkt zal worden. Zielen voor Christus gewonnen zullen worden. Heere, zegen zo al het werk dat geschieden mag in uw koninkrijk, dichtbij maar ook ver weg. Ja, Heere, zegen ook het werk in deze gemeente, ook in de week die we begonnen zijn. Wees met een ieder, als het gaat om ons dagelijks werk, als het gaat om het ambtelijk werk, of als we thuis zijn, maar geef dat wij de dag zonder u niet door kunnen komen. En dat wij u de ganse dag verwachten. En iedere dag weer opnieuw dicht bij u te leven. Dat is het beste leven. Heren, neem weg wat niet was naar uw heilige wil. In spreken en in luisteren geef nog een goede zondagavond. Wees met een ieder. Hoor ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 57, het laatste vers. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Psalm 57, vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.